De kerkraad heet u en jullie hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat proponent C. Schreur uit Azië. De schriftlezing in deze dienst is uit Markus 1. Er zijn de volgende afkondigingen, kerkdiensten, DV zondag 4 augustus, om 9:30 dominee J.M. van Wijk uit Sliedrecht en om 7:30 proponent de Kruif. Dat is een gezamenlijke dienst in de kerk van Kerkwijk. Vanavond een gezamenlijke dienst in Bruchem. Voorbeden, mevrouw W.J. van der Werken Verheij, Kosterijstraat 12 in Bruchem, is na een kijkoperatie aan haar knie weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. We doen ook voorbeden voor het evangelisatiewerk. Daarbij denken we aan het werk van Dabar op de camping de Rietschoof in Aalst. Van Esther Blankers hebben we gehoord dat de Bulgarije-groep na een intensief verblijf en wat oponthoud tijdens de terugreis vrijdag weer veilig thuis is gekomen. Collecte, de eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde is bestemd voor het onderhoudsfonds. De voorzang is Psalm 135, vers 3. God is groot, ik weet dat Hij hoger is dan alle goon. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp en al onze verwachting is van de Heere alleen. Amen. Zullen we samen gaan zingen? En wel uit Psalm 100. Psalm 100 en we zingen daarvan vers 2 en 3. Vers 2 is: de Heer is God, erken dat Hij ons heeft gemaakt en geenszins wij. Tot schapen die voet en wijd en volk tot zijn dienst bereid, toebereid, voorbereid. En vers 3 ook, gaat tot zijn poorten in met lof. Dat is Psalm 100, de versen 2 en 3. We zingen Psalm 51, vers 5. Na de eerste schriftlezing. En de eerste schriftlezing is de wet des Heren. Psalm 51, vers 5, daar staat: verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. Vers 5 van Psalm 51. Toch luisteren we eerst naar het woord des Heren. Exodus 20, waar de Heere de wet van de 10 geboden voor ons opgeschreven heeft. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, op beneden, op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult u voor die daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u niet, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Amen. Tweede schriftlezing is hoofdstuk 1 van het evangelie volgens Marcus. Marcus 1, en daar lezen we de versen 1 tot en met 15. Dus het evangelie naar Marcus. We beginnen bij hoofdstuk 1, vers 1, en we lezen door tot vers 15. En daar luidt Gods woord aan ons allemaal als volgt. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Het is zoals er geschreven staat in de profeten. Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die voor u uit uw weg gereed zal maken. En de stem van een die roept in de woestijn, maak de weg van de Heere gereed, maak zijn paden recht. En Johannes kwam in de woestijn en doopte en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonde. En heel het Judeese land en de inwoners van Jeruzalem liepen naar hem uit. En ze werden alle door hem gedoopt in de rivier de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. Johannes was gekleed in kameelhaar en had een leren gordel om zijn middel. En hij at sprinkhanen en wilde honing. En hij predikte en hij zei, na mij komt hij die sterker is dan ik, bij wie ik het niet waard ben neer te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. En meteen toen hij uit het water opkwam, zag hij de hemelen scheuren, opengaan, en de geest als een duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemelen. U bent mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En meteen dreef de geest hem uit de woestijn in. En hij was daar in de woestijn 40 dagen. En hij werd verzocht door de Satan. En hij was bij de wilde dieren. En de engelen dienden hem. En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk van God. En hij zei, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Tot zover. We gaan eerst samen bidden nu. Heere, grote en trouwe God in de hemel. U woont daar wel heel hoog boven ons, maar toch bent u ook heel nabij. Bij een ieder die tot u roept, die naar u vraagt, die u zoekt. Met al onze vragen en twijfels misschien. Maar u bent heel nabij. En ook nu op zondag in het bijzonder, als u dit geeft dat we hier samen zijn. Dank u wel daarvoor. Dat we er nooit aan wennen, het gewoon vinden. Dat er een kerk is, prachtig oud gebouw, waar iedereen heel gemakkelijk kan zitten. En dat uw woord open gaat en dat er niemand aan het afluisteren is of bezig om te verklikken. Of dat alles verhinderd wordt. En Heere, dank u wel daarvoor. Dat we af en toe, op zijn minst af en toe, dan toch zeggen, o God, wat ben u toch goed voor ons. Waarom eigenlijk? Niet verdiend, maar wat ben u nog goed voor ons, dat we nog zoveel dingen krijgen, nog zoveel gelegenheden hebben. En dat u nog zo vaak uw handen uitbreidt naar ons en ons wilt laten horen van uw woord en wat goed is en waar we nu werkelijk iets aan hebben en hoe een mens werkelijk gelukkig en blij kan zijn Niet door de omstandigheden, maar ondanks de omstandigheden. Trouwe God, als we zulke dingen heel weinig zien, open onze ogen ervoor. En dat we ook vandaag, telkens weer, als die Bijbel open gaat, dat we even aangeraakt worden. Dat het helder en duidelijk en mooi mag zijn, maar ook dat, zoals u zelf zegt, dat het een stukje is de bediening van de verzoening. Dat hier, in uw huis, heel in het bijzonder, maar ook telkens als we thuis lezen, maar dat een zondaar en een zaligmaker elkaar ontmoeten. Ook nu, heren. Wilt u met ons allemaal zijn? We zitten hier zo, of we staan hier. Maar u kent ons allemaal. U weet ook alle dingen die een ander niet van ons weet. U weet hoe zwak van moed en klein van kracht we zijn. U weet ook waar we mee tobben. U weet van dingen waar we van onder de indruk zijn en waar we niet zoveel raad mee weten. U weet van allerlei zorgen en lasten die we met zo weinig mensen kunnen delen. Dingen waar we bang voor zijn. God, laat u alsjeblieft merken aan ieder van ons, jong of oud, klein, groot, jonge, meisje. Heer, laat merken dat u van ons af weet. Dat we nooit zouden denken dat we onze weg alleen door het leven moeten gaan. Dat hoeft toch niet. U geven, heren, dat we zo getroost en gesterkt en onderwezen mogen worden. Dat u deze gemeente zegenen, zoals de kerkraad ook zei, dat u ook hier en dat ik daar ook voor moest bidden. Natuurlijk, maar dat u krachtig zou doorwerken. Voor het eerst of opnieuw, maar onder al degenen die hier bij deze gemeente horen. Dat uw geest hier is, onze harten vervult. Dat we zien dat deze wereld eigenlijk ten diepste zoveel te bieden heeft en toch zo weinig. En dat u alles wilt geven wat nodig is. Om anders te zijn, om een vreemdeling te zijn, maar ook om hoop en verwachting te hebben. Die niet gebonden is aan de omstandigheden. Wil u bidden, heren, voor iedereen die het moeilijk heeft, er is een kijkoperatie geweest, wilt u te midden van alles en als we minder mobiel zijn en zorgen hebben, wilt u sterken, troosten, moed geven. Zoveel dingen ook soms aan ons lichaam zorgen geven, die met ons zijn. Wilt u het werk evangelisatie ook zegenen. Als daar mensen zijn, in het bijzonder denken we dan even aan Aalst, de camping daar. Ook wel mensen die heel weinig van u weten. Die er eigenlijk niks mee hebben. Geeft u dan gelegenheden, heren, om creatief te zijn. En om toch iets uit te stralen van wat echt is. Dat u dat wilt zegenen. Dank u dat ze weer jonge mensen weer veilig terug mochten komen in Bulgarije. Geef dat de herinneringen daaraan lang bij hen mogen blijven. En in het bijzonder de dingen van u. Te midden van omstandigheden die wellicht moeilijk of nieuw waren. Of die we allemaal even een plaatsje moeten geven. Maar geef dat we al die dingen met u verwerken. En ook nog veel hebben. Ook al zouden we er nooit meer teruggaan. Maar nog veel hebben om veel voor te bidden. Dat u ook daar uw licht laat schijnen en moed geeft. Zegen ons zo, heren, allemaal. Dat het goed en mooi mag zijn, dat ik goed van u mag spreken. Dat in het bijzonder. Dat ik met blijdschap u mag aanwijzen en aanprijzen. Bewaar ons voor de zonde, ook nu we hier in de kerk zitten. Waar misschien wel het meest de duivel over u draait. Om ons af te leiden. Om ons aan andere dingen te laten denken.
Heere, laat het niet toe. Wilt u spreken en dat we mogen luisteren. Om Jezus wil. Amen.
We gaan samen eerst nog zingen uit Psalm 72 als voorbereiding op de preek. 72 en daarvan vers 6, 8 en 10. Vers 6 is: ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Vers 8 is: zo moet de koning eeuwig leven, bidt elk met diep ontzag. En 10, dan zal na zoveel gunst bewijs het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen. Dus de versen 6, 8 en 10 van Psalm 72.
Thank you.
Het is al heel lang geleden gebeurd. Maar laten we het ons eens voorstellen. In gedachten. Dat we daar ook in Rome zijn. En niet zomaar op een of andere beroemde plek waar tegenwoordig veel toeristen komen. Maar laten we ons eens voorstellen dat we daar in Rome onder de grond zitten. In de zogeheten catacomben. Kunt u zich wel een beetje indenken, of niet? Het is donker. Die fakkels die geven wel wat grillig licht. Maar verder is het donker. En onder de grond, het is natuurlijk kil en klam. Want die fakkels die geven wel wat licht, maar weinig warmte. En daar zit daar een groepje mensen bij elkaar. Misschien kunt u zich wel voorstellen hoe die mensen zich voelen. Dat is niet zo makkelijk natuurlijk. Want die mensen komen niet voor niks daar onder de grond samen. Omdat ze horen bij Jezus. En dat is niet echt een populaire zaak de laatste tijd. Om bij Jezus te horen. Nou, die mensen zitten daar bij elkaar en ja, niet iedereen heeft het nog gehoord. Ja, sommigen die kunnen ook niet iedere keer komen. Veel van hen zijn slaven. En ja, iedereen weet het misschien al of niet. Paulus is dood. Ja. Sommigen van hen hebben het misschien wel gezien. Petrus, de vaste voorganger daar, is ook dood. Nou, moet je even proberen in te denken hoe die mensen zich daar voelen. Dan zou je toch denken, ja, dat gaat helemaal niet de goede kant op. Dit is verschrikkelijk. Of, God, hoe kan dit nu? Bent u niet degene die gezegd heeft, u heeft alle macht in hemel en op aarde. En nu zitten we hier. We weten niet eens of we volgende week hier nog zijn. Want, ja, hoe kwam het eigenlijk dat Paulus de marteldood gestorven was? Nou ja, Paulus had dan nog een snelle dood. Want hij was een Romeins burger, dus die was gewoon onthoofd. En Petrus, dat was veel pijnlijker. Die was gekruisigd. Allemaal op bevel van Nero. Dat was in die tijd de wrede, brute keizer. Nero was eigenlijk best nog een beetje goed begonnen. Toen hij net keizer was. Toen deed hij het nog wel aardig. Maar het ging al gauw helemaal de verkeerde kant op. En zeker na die brand. Er was brand in Rome geweest namelijk in die tijd. Een verschrikkelijke brand. Ook dat moet u zich even indenken. In die tijd, Rome was al een wereldstad. Op de hele aarde waren maar heel weinig steden met ongeveer 1 miljoen mensen. Dat was bijna nergens. Maar Rome, zoals men vermoedt, daar woonden toen wel bijna 1 miljoen mensen. In één stad. En toen was er brand. Niemand weet precies hoe dat gebeurd is. De geruchten gingen dat Nero dat zelf had aangelaten steken. Hij wilde dat vanaf het dak van zijn paleis wel eens zien. Niemand weet het fijne ervan, maar dat hij stond te kijken. En dat wel interessant vond, al die gillende mensen daar zo. Ja, misschien is het ook wel een beetje uit de hand gelopen. Niemand weet het precies, maar toen is 80% van die hele stad verbrand. 80%. Vernietigd. Moet u eens indenken. Nou, in die plaats wonen deze mensen. In die plaats zijn deze kleine gemeenten bij elkaar. En nu, het ging van kwaad tot erger. Want ja, die brand. Maar Nero zei, ik weet wel hoe het komt. Het gaat helemaal niet goed met onze samenleving. Er zijn hier een paar van die ellendige christenen. Die geloven heel wat anders dan wat wij gewend zijn.
Die zijn het met niemand eens. Die denken zeker dat ze beter zijn. Het komt door die mensen. Onze goden zijn kwaad. Ze geen wonder. Laten we ze pakken. En zo was het begonnen. Een grote vervolging. Dat moet je je voorstellen. Dat heb ik nou al 4 of 5 keer gezegd. Dat moet je je voorstellen. Dat je iets gelooft, maar als andere mensen het te weten komen en het aan de verkeerde persoon vertellen, dan is het afgelopen. Zou u dan ook ja zeggen? Nou, dan zou ik erom liegen, of niet? Wees nou eerlijk. Hé, ik heb iets gehoord, ik weet niet of het waar is, maar jij bent nog niet een christen, of wel? Wat zeg je dan? Zoals toen ook in die vervolgingen, de mensen die werden alleen maar gevraagd van, nou, neem even wat wierook en leg het hier op het altaar en zeg, oh, Nero is, de keizer is de Kyrios. Die is de grote man. Dat is onze God. Ja, ik meen er niks van, maar ik bedoel, ja, ik kan het beter zeggen, want anders kom ik niet meer thuis. Hebben mijn kinderen geen vader meer. Of zou je dan toch zeggen, ja. Ja, ik heb belijdenis gedaan. Toen heb ik ja gezegd. En dat meende ik, want ik zeg nog steeds ja. Moet je je voorstellen. Nou, in die tijd leefden deze mensen die daar nu samenkomen in die catacomben. Die iedere keer horen van anderen die opgepakt zijn. En die door Nero, die vond dat wel leuk. Die voerde dan die christenen aan de leeuwen. Of aan een troep wilde honden in zo'n arena. Toen konden mensen komen kijken hoe die mensen daar opgegeten werden. Of soms liet hij ze insmeren met pek. En dan gebruikte hij ze als fakkels als hij een tuinfeest hield. Ja, voorstel, allemaal kermende mensen die branden om een ander zijn feest te verlichten. Dat was Nero. Zeg je dan nog ja? Kom je dan nog wel samen? Wil je dan toch nog graag naar de kerk? Nou, in die situatie is dit evangelie, dat kleine boekje, Marcus, dat evangelie is in die tijd geboren. Want ja, Petrus is er niet meer, maar gelukkig, laten we eens luisteren. Want onze broeder Marcus, jullie kennen hem, Marcus, de secretaris, de hulp, de assistent, de vertaler van Petrus. En gelukkig heeft hij altijd goed aantekeningen gemaakt als Petrus preekte. En uit die aantekeningen is het boek Marcus ontstaan. Petrus wist er al van. Voordat hij stierf. Dat zijn assistent Marcus daarmee bezig was. Ja. Dus daar zitten ze bij elkaar. Zal ik eens wat voorlezen? En toen sprak Petrus nog nadat hij gestorven was. En dat is Marcus, ja. Soms zeggen mensen wel eens, dit is eigenlijk het evangelie van Petrus. Want ja, het was eigenlijk een soort samenvatting van hoe Petrus spreekte. Ja, ik bedoel niet het evangelie van Petrus, een van die apocryfe boeken of zo, nee, helemaal niet. Maar zo wordt het evangelie van Marcus wel eens genoemd. Want hij schreef het op uit de mond van Petrus. Dat is wel mooi, als je dat boek zo eens leest, dan valt je misschien ook wel op dat het gaat nogal eens over Petrus. Maar dat Marcus niet nou expres al die dingen, de goede dingen van Petrus, het meest voor het licht haalt. Nee, eigenlijk andersom. Als je vergelijkt met, nou ja, Matthäus en Lucas en Johannes, dan komt Petrus in het evangelie van Marcus, wat dus eigenlijk uit de preken van Petrus ontstaan is,
dan komt Petrus er eigenlijk minder goed af dan in die andere evangeliën. Petrus had geleerd om nederig te zijn. Wees met ootmoed bekleed, want God wederstaat de hoovaardigen, zegt Petrus. Daar wist hij van. Nou ja. Onderwerp u maar onder de krachtige hand van God. Dat is beter. Dat wist Petrus. Ja, hij had vaak verkeerd gedaan. Zijn falen komt hier best vaak aan de orde. In, zogezegd, zijn eigen evangelie. Want dat was de manier waarop Petrus preekte. Ja. In dit evangelie staat ook dat. Als die engelen aan de vrouwen verschijnen na de opstanding, dan zeggen die erbij, vertelt zijn discipelen, ja, vertel het ook aan Petrus. Dat noemde Petrus als die preekte er blijkbaar heel nadrukkelijk bij. Dat was een groot wonder voor hem, in het bijzonder. Ja, dat zei de heer Jezus erbij, die engel erbij. Dat de heer Jezus zou verschijnen, ook aan mij. Ja. Soms komen we in het evangelie van Marcus ook wat details tegen die we bij de anderen niet tegenkomen. Je denkt, het is een beetje kort, maar ik bedoel, soms kom je daar dingen tegen die nergens anders staan. Bijvoorbeeld van de schoonmoeder van Petrus, gelijk aan het begin al. Die wordt genezen, die was ernstig ziek. Ja, dat lees je bij een ander niet. Maar ja, Petrus wist dat natuurlijk heel erg goed. Mijn schoonmoeder, die was ziek. Ja, nou ja, misschien zou je denken, ja, het is niet iemand die is gehandicapt of van de duivel bezeten of uit de doden opgewekt. Nee, maar mijn schoonmoeder, ze was zo ziek, dat koorts. Ja, die werd genezen, gelijk aan het begin van dit evangelie al. Ja, dat heeft Petrus toch wel vaak genoemd. Of ook als ze geroepen worden, die eerste discipelen. Je hebt misschien ook wel eens gedacht, ja, het is eigenlijk toch maar een beetje moeilijk. Petrus en Andreas, zijn broer, en dan nog twee vrienden. Johannes en Jacobus. En ja, Jezus komt langs en zegt, volg mij en. Ja, hoe moet het dan? Die vader die blijft dan zomaar achter. Hoe moet die man verder met zijn bedrijfje? Die twee zonen gaan zomaar weg. Heb je het ook wel eens gedacht? Maar ja, Petrus schrijft er nog bij. Ja, als Jezus roept, wij gingen. Maar we lieten onze vader in het schip, maar er waren ook knechten. Die bleven bij vader. Met de huurlingen staat er dan bij. Dat lees je verder nergens. Maar Petrus wilde dat toch wel even erbij zetten. Hij wist dat heel goed. Het was niet je vader in de steek laten. Nee, als Jezus roept, dan moet je komen. Maar het was niet zo dat mijn vader toen failliet hoefde te gaan daardoor. Er waren ook nog knechten. Ja. Die huurlingen. Bij de vader, bij Zebedeus van Johannes, Jacobus. Goed, dus dit korte boek is bijzonder geschikt voor deze gemeente. Het is wel kort, dat weten we allemaal. Marcus is het kortste. Maar daarom is het misschien ook wel uitermate geschikt als een zendingsboek. Voor mensen die niet van Joodse komaf zijn. Matthäus die schrijft voor Joden. Die schrijft wel ieder hoofdstuk een keer, ja, dat gebeurde, opdat vervuld zou worden wat geschreven is door de profeten. En ja, dat wisten de Joden natuurlijk allemaal prima. Dus Matthäus heeft het daar vaak over. Marcus, kort, krachtig. Het is ook het meest vertaalde boek voor de zending. Daar beginnen ze ook vaak het eerste mee. Het past ook goed bij de Romeinen. Ja, u denkt misschien, die mensen die zijn vervolgd, die zijn bang en zwak, zielig hoop je daar in die catacomben. Maar toch, ja, dat waren wel Romeinen. En ieder, al ben je dan nog zo verslagen, mismoedig misschien. Ieder draagt toch zijn eigen volksaard mee. Net zoals Hollanders. We kunnen zo verschillend zijn, maar ja, Hollanders zijn Hollanders. Een soort vrijgevochten groepje mensen daar. In de ogen van anderen en Hollanders, ja, dat zijn Hollanders. Vaak een beetje grote mond, nemen niet alles. Altijd maar, dit is wat ik denk, enzovoort, enzovoort. Ja, nou, zo, Romeinen waren ook, die hadden ook een eigen aard. Ook deze vervolgde christenen. De Romeinen waren heel anders dan Grieken. Grieken hebben een beetje van die cultureel verfijnde mensen, literair, filosofisch en zo. Maar Romeinen? Nee. Praktisch. Recht door zee. Alles netjes geregeld. Denk maar aan de Romeinse wetten die we nog steeds hebben. De basis van alle wetten en grondwetten in het Westen. Het is allemaal nog steeds gewoon het Romeinse recht. En Romeinen, hard werken. Geen poespas, to the point. Niet langdradig, daarom is dit evangelie ook zo kort. Niet langdradig. Er zit vaart in. En vooral wat bij Romeinen zo paste. Dat waren mensen die gaven erg veel om macht, kracht. Gewoon sterk, spierballen. Klinkt vreemd, hè? Moet u toch even heel goed onthouden. Romeinen geven daarom, dat is hun volksaard. Sterk, macht. Vandaar dat in Marcus, ja, het wordt met vaart beschreven. Iedere keer staat er, en meteen, en meteen, en meteen. Dat hebben we net ook al een paar keer gelezen. Er gebeurt wat. In hoofdstuk 1 is er al een heleboel gebeurd. Als je er één hoofdstukje leest. Johannes de Doper en de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn. Hij wordt zelf gedoopt door de eerste discipelen. Genezing van bezeten mensen. En van alles en nog wat. Allemaal in hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2 gelijk. Farizeeën erbij. Misverstanden en kritiek. Allemaal problemen. En hoofdstuk 3. Nee, hoofdstuk 3 pas. Gelijk aan het begin. Ze zijn een plan te maken om Jezus te doden. Nou, in Matthäus 3 of in Johannes 3 of in Lucas 3, daar is nog niks gebeurd. Maar in Marcus 3, de plannen worden al gesmeed om Jezus te vermoorden. Gelijk een van de eerste versen van hoofdstuk 3. Dus ja, wat dat betreft, er zit wel vaart in. Nou, en zo beschrijft Marcus ook met nadruk op kracht. Ja, kracht. Want in Jezus is de overwinnaar van ziekte, van dood, van boze machten, van mensen die bezeten zijn van de duivel. Maar Heer Jezus is sterk. Tegenover onze zwakheid staat zijn sterkte. En daarom eigenlijk in Marcus wordt veel aandacht gegeven aan wat Heer Jezus doet. Bijna nog meer dan aan wat Heer Jezus preekt. In Matthäus kun je wel een paar hoofdstukken tegenkomen. De bergreden. De uitzending van de apostel. Een heel hoofdstuk lang. Hij is aan het spreken. Als je wel eens in zo'n Engelse Bijbel kijkt met rode letters. Dan, ja, dan zie je soms hele hoofdstukken lang. Allemaal rode letters. Dat is in Marcus wat minder. Wat de Jezus doet. Is heel belangrijk. Eigenlijk past dat ook weer in onze tijd best goed. Er zijn zoveel mensen die zeggen, ach ja, al die verhalen, laat maar. Ik koop er niks voor. Mooie praatjes. Laat maar eens zien waar je voor staat. Ja, nou, als dan mensen bereid zijn om ja te zeggen. En getrouwd te zijn tot de dood. Ja, dat zegt wel iets, soms zonder al te veel woorden. Want deze Jezus, die is de overwinnaar. En zo legt hij kort en bondig de nadruk op de kracht en de macht van de Heer Jezus. Dat die zo goed past bij zieke, zwakke en vooral zondige mensen. Want in dit korte evangelie, alles gelijk aan het begin, gaat er al naartoe. Ze willen hem doden gelijk al aan het begin van hoofdstuk 3 en dan de grote belijdenis in hoofdstuk 8 in het midden van het boek. Gij zijt de Christus. En dan eigenlijk de rest van het boek gaat heen naar het lijden. 6 hoofdstukken, dat gaat over 1 week. En 10 hoofdstukken over 30 jaar. Die laatste week van intocht tot Pasen. Dat is het grootste stuk van dit evangelie eigenlijk. Laten we eens kijken naar dit boekje. En we doen dat eigenlijk net zoals we in ons land, waar ik dan vandaan kom, dat ook meestal doen. Vers voor vers. Expositorisch noemen ze dat. Ik weet niet eens trouwens of dat een Nederlands woord is, maar geeft niet. Vers voor vers, dat betekent het. Dan sla je op niks over. En dan zie je precies hoe iemand gedacht heeft toen hij dit opschreef. Kunt u niet zo'n hele hoofdstuk doen, maar... laten we eens kijken. 7 versen. En dan moet je vooral goed onthouden. Ook later als je denkt, oh, het gaat over Marcus. Marcus, oh ja, Marcus. Dan moet je denken aan die catacomben. Aan die mensen die daar toen onder de grond zaten. Koud en kil. Misschien wel bang. Want het gaat om je leven. En dat je toch samenkomt. Dat je niet thuis gebleven was. Dat is wat. Dus altijd, bij Marcus moet je dat in gedachten houden. Want daar is dat evangelie geboren. Nou, laten we eens kijken wat er eigenlijk staat. Wat Marcus opschrijft. Trouwens nog even één dingetje over die Marcus. In onze Bijbel lezen we dan dat Marcus met Paulus meeging. Eén keertje. En dat ging niet goed. Ja. En we lezen van anderen, van echte oude schrijvers, de oude schrijvers van toen, Irenaeus en Eusebius, zulke soort mensen, Papias, die hebben veel geschreven over Marcus en Petrus. En dat Marcus dus de knecht van, de assistent van Petrus is geworden. Dat hij daar heel lang in Rome heeft gearbeid. Zijn bediening was daar. Dat weten we van hen, dat staat niet in de Bijbel. In de Bijbel zelf weten we alleen maar van Marcus. Ja, jonge vent. En misschien niet zo heel erg sterk. Nee, laten we eerlijk zijn. Hij ging dan mee op die eerste zendingsreis. Want zijn oom ging ook mee. Dat was oom Barnabas. Oké, nou dan gaat hij ook mee. Maar misschien was hij toch niet helemaal gewend. Zo moeilijke dingen allemaal. Laten we eerlijk zijn, Marcus was denk ik redelijk comfortabel opgegroeid. Ze waren rijk bij hem thuis. Hoop geld. Heel groot huis. Zo groot, daar werd ook kerk in gehouden. Dan moet je een aardig groot huis hebben. Ze hadden ook een hoop knechten en zo daar allemaal. Dus hij hoefde verder niet zoveel te doen. Hij is makkelijk opgegroeid. Ja, laten we eerlijk zijn. Dat lezen we wel in de Bijbel. Van die knechten en dat grote huis. Maar goed, ook dat Barnabas zijn oom was. Goed, en die Barnabas, ja, dat was nog eens een man, hè. Terwijl niemand eigenlijk Paulus nog vertrouwde. Pas op met die man, zeiden ze tegen elkaar. Je weet maar nooit wat die allemaal niet uitgedaan heeft. Pas op met die Paulus. Maar Barnabas, die zag iets van God in het leven van Paulus. En die zei, Paulus, kom eens mee. Ik zal jou wel eens meenemen naar de apostelen. En ik zal ze eens vertellen wat God in jouw leven gedaan heeft. En toen is het toch goed gekomen. Dan is Paulus toch geaccepteerd, ook als een werker in het koninkrijk. Nou, en zo gaan ze dus samen op die eerste zendingsreis. Maar op een gegeven moment, Marcus die zegt, ik ga naar huis. Ja, vond hij dat niet fijn? Was hij het niet gewend? Het was te moeilijk. Ze gingen nu daar over die Taurusbergen heen. En daar wemelde toen van bandieten. En dat is allemaal niet zo makkelijk. Ik ga naar huis. Ja. Of misschien vond Marcus het ook wel niet zo fijn dat eerst was het Barnabas en Paulus. Maar al gauw wordt het, ja, Paulus en Barnabas. Ja, Barnabas was er ook bij. Alsof Paulus nu ineens de belangrijkste figuur is. Ja, dat was al heel gauw zo. Misschien vond die neef van Barnabas dat niet zo leuk. Dat zijn oom eigenlijk een beetje in de schaduw kwam te staan. Wie weet. We weten dat niet zeker, maar... het was niet helemaal goed wat Marcus deed. Anders dan was Paulus er ook niet zo geweldig kwaad over geworden. Dat hij in de steek gelaten had. Ja. Marcus, deze Marcus. had hij in de steek gelaten. En Paulus was er zo kwaad om, de volgende keer zegt hij, nou, die, nee, of wil je die weer meenemen? Nee, dat doe ik niet. Nou, zegt Barnabas, laten we het nog een keer proberen. Barnabas, die ziet iets van Gods genade in het leven van mensen. Als het echt is, dan ziet Barnabas, die heeft daar oog voor. Maar ja, jammer hè. Paulus ziet dat niet. Ik denk dat Paulus er later ook wel spijt van gekregen heeft. Want later als hij schrijft, hè, dan is Paulus ook al aan het eind van zijn leven. Zegt hij, ja, hey, kun je Marcus nog eens langs sturen? Zit in de gevangenis, kun je Marcus nog eens langs sturen? Marcus, ja, Marcus. Hij is mij zeer nut tot de dienst. Oei. Ja, toen was Paulus toch van gedachten veranderd. Maar ja, voor die tijd, er was een grote verbittering. Omdat Marcus hen in de steek gelaten had. Een grote verbittering. Paulus en Barnabas, die krijgen ruzie. Ze willen niet meer bij elkaar zijn. Ja, verwacht niet te veel van dominees, zendelingen, evangelisten, werkers in de kerk. Verwacht er niet te veel van. Ja. Dat is niet goed. Maar goed, God heeft wel deze Marcus, hè, die ook gefaald heeft, grotelijks gebruikt om zijn woord te vertellen. Nou, wat zegt Marcus dan? Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Klinkt bijna als een deftige belijdenis. Hij begint ook met het begin. Genesis begint met het begin. Johannes begint met het begin. Marcus eigenlijk ook. Het begin van het evangelie. Niet van mijn evangelie, niet van Petrus' evangelie. Het evangelie van Jezus. En daar wil ik nu over beginnen. Zo begint hij. Zijn boekje. Het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Het moet gelijk heel duidelijk zijn. Om wie het gaat in dit boek. Niet zomaar iemand. Jezus, de Zoon van God. En wat ik van hem ga vertellen, dat is een evangelie. Ja, wij kennen dat woord natuurlijk alleen maar als een christelijk woord, of niet? Evangelie, of je bent evangelisch, of het evangelie van Matthäus, Marcus enzovoort. Een heel christelijk woord, een bijbelwoord. Maar natuurlijk, dat woord bestond in die tijd ook al. Eigenlijk, om eerlijk te zijn, dat woord werd in die tijd gebruikt voor, nou ja, voor hele belangrijke dingen. Voorpagina nieuws. Hey, er is groot nieuws. En eigenlijk had het altijd te maken met de keizer. Of met wat hij deed, of dat hij een kind gekregen had of zoiets, of getrouwd was. En vooral, eigenlijk kwam het daar het meeste in voor als het ging over het leger. Het was een militaire term. Eigenlijk meer dan andere contexten nog. Een militair woord. Evangelie. Denk maar aan, dat verhaal ken je allemaal wel natuurlijk. Jullie weten daarvan. Sport en zo. En marathon. En die allereerste keer. Pheidippides heette die man. Die van dat plaatsje waar die slag geleverd was. Dat plaatsje heette Marathon. En die gingen helemaal rennen naar Athene om te vertellen dat ze gewonnen hadden. Dus die rent daar 42 kilometer om dat te gaan vertellen. Komt hij daar aan, al die mensen in spanning, hoe is het afgelopen, die grote strijd? Pheidippides, die kan alleen nog zeggen, gewonnen! En dan valt hij dood neer. Daar komt het allemaal vandaan, dat hardrennen en zo, en dat die marathon. Omdat er toen een keer een slag geleverd werd bij Marathon. Tussen de Perzen en de Grieken. Ja. Die Pheidippides had die week tevoren ook al gerend. Dat was een heel stuk verder. Ja. Dus het was niet alleen maar die Marathon wat het allergrootste was. Nee. Hij had die week tevoren al ook gerend. Om de hulp in te roepen van een andere stad. Sparta. Maar die konden niet komen. Dat was 225 kilometer. Had je ook niet toegerend? En toen weer teruggerend om te zeggen, ze komen niet. Toen moesten ze wat anders bedenken. Maar goed, ze hadden toch gewonnen. En toen ging die gauw in Athene vertellen. Nou, dat is wat je in die tijd noemde evangelie. Groot nieuws. Gewonnen. Nou, moet je je voorstellen dat Marcus voor die zwakke mensen daar, vervolgd, berooid, angstig misschien. En die begint het boekje. Evangelie. Er is in hun context toch niks wat evangelie lijkt. Nee, maar dat is het eerste woord hier zo. Het evangelie. Ja. We hebben gewonnen. Dit is het grootste nieuws. Jezus Christus. Geen wonder dat hij ook gelijk in dat eerste hoofdstuk van alles vertelt over de macht van Jezus. Ja, Petrus was er niet meer. Dood. Paulus was er niet meer. Dood. En toch bij elkaar komen. Zou u het doen? Toch bij elkaar komen. En dan gaat Marcus uit dit boekje voorlezen. Ja, zo zie ik dat voor me. Hij heeft een woord voor de wereld. Want gelukkig, gelukkig. Oh, je kunt je zo angstig voelen om die een of andere grote man die... Het lijkt wel alsof hij alle macht in hemel en op aarde heeft. Nero. Maar nee. Meer dan de keizer is hier Jezus Christus. En bij hem horen we. Ja, het evangelie. Van deze Jezus. En hij was de Zoon van God. Krachtige woorden. En bovendien zegt hij gelijk erbij. Ja, dit evangeliewoord. Dit grote nieuws over Jezus. Ach ja, dat heeft hele oude papieren. Daar is het Romeinse keizerrijk niets bij vergeleken. Ja, wat je voor je ziet met je ogen, dan zou je bang worden. En die Nero, die kan ons allemaal stuk maken. En toch, gelijk geschreven is in de profeten al. En dan komt er zo'n stukje daar zo. Waar die allerlei teksten, wel 2, 3 teksten uit het Oude Testament, van Jesaja, van Malachi, een stukje van Mozes zelfs. Die worden daar bij elkaar gevoegd. Omdat die allemaal iets zeiden over dit evangelie. Ik had het net over oude papieren. Ja. Jesaja die het heeft over die stem van die roepende in de woestijn. Troost, troost mijn volk. En Malachi. Over de weg, de voorbereider, de voorloper. En ook, ik zend mijn engel voor uw aangezicht. Dat had de Heer al tegen Mozes gezegd. Door de woestijn heen. Ja. Allemaal dingen die erop duiden. Dat wat deze Jezus ging doen. Dat was al bekend. Nog voordat Rome bestond. Die stad in 754. Ja, dat is gesticht. Okay. Maar voor die tijd... Toen had God al gesproken over deze Jezus. Ja. Goed, dus die engel, dat betekent gewoon boodschapper. Kan ook een engel uit de hemel, want dat is ook een boodschapper. Maar soms betekent het gewoon een boodschapper onder de mensen. Moet je eventjes kijken in wat voor verband het staat. Maar ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die de weg voor u bereiden zal. Dat gaat dus over de weg voorbereiden voor die grote Jezus Christus. Dat was niemand anders. Ja, dat weten we. Dat was Johannes de Doper natuurlijk. En daarom gaat het de volgende verse over Johannes de Doper. En dat was de stem van de roepende in de woestijn. Ook zo'n term uit de Bijbel, de wildernis. Ja. De woestijn, daar is het niet zo makkelijk. Nou, zo is het leven eigenlijk van een christen. Blijdschap, troost, verwachting, moed, hoop. Maar makkelijk, nee, makkelijk niet. Dat heb je eens nooit beloofd, makkelijk leven. Hoopvol, ja. Je zult kracht ontvangen, ja. Je kunt het door met mij, ja. Maar makkelijk, dat heb ik nooit gezegd. Geen levensverzekering. Dat garandeer ik niet. Wees getrouwd tot de dood. Oh. Ja. Ja, dit leven, dat is woestijn. Nou, en daar in die woestijn waar we nu zitten, in de catacomben, in de moeite en de zorg, in tijden van verdrukking. Allemaal een teken, ja, woestijn, woestijn. Nou, daar komt de stem. Bereid de weg des Heren, maak zijn paden recht. Dat is dus letterlijk zo van Jesaja. En daar, als je dat kijkt in Jesaja, dat gaat dus over de weg die voorbereid wordt. Voor wie? Voor de Heren. Maar het is natuurlijk de Heer Jezus in dit verband. Als u af en toe wel eens een keer met de Jehovah-getuige praat, moet u deze tekst even laten zien. Deze tekst uit Marcus 1. Hoe wordt Heer Jezus hier genoemd? Heere. En wat zegt Jesaja? Dat is de Heere van het Oude Testament, de Jehovah. Zo wordt Jezus genoemd, maar dat geloven die Jehovah-getuigen niet. Nee. Terwijl het hier toch staat. Heer Jezus en Jehovah. Die horen bij elkaar. Die zijn één. De weg des Heren is de weg voor de Heer Jezus. Nou, goed, dus dat heb ik hier even gezegd. Oude papieren. En wie was dat dan? Johannes. En wat deed hij dan? Hoe deed hij dan voorbereiden? Dopen. Dopen was iets wat ze in die tijd al kenden. Dat was niet iets wat Johannes de Doper uitgevonden heeft. Dat deden ze al. En dat deden ze dan vooral, de Joden deden dat, hè, zo'n wassing. Voor mensen die geen Jood waren. Maar die wel belangstelling kregen voor het Joodse geloof. Want je kunt je afkomst natuurlijk niet veranderen. Als je voorgeslacht allemaal heidenen zijn, dan kun je het niet veranderen. Dan kun je niet in die zin een Jood worden. Maar je kunt wel het geloof van een Jood aanvaarden. En dan als je zo'n heiden, die werd dan gedoopt. Even afgewassen. In zekere zin. Maar Johannes, die ging ook dopen. En daar was er ook gelijk zo'n misverstand bij de fariseeën. Die zeiden, ja, dopen, dat doe ik niet. Dat is voor heidenen. Johannes zegt, ja, dit is wat anders. Prediken de doop der bekering tot vergeving van zonde. Dus hoe gaat hij de weg van deze Jezus, deze koning, voorbereiden? Door te zeggen, berouw, berouw. Want dat betekent eigenlijk bekering. Je moet berouw hebben. En geloof het evangelie. Dat is het. Dus dat is... Voor Johannes de Doper, dat is de doop. En als teken daarvan, dat je je zonde beleidt. En dan, als teken dat deze God geeft wat je niet verdient. Vergeving der zonde. Dus als je het hebt over voorbereiding van deze Jezus, ja, dat gaat vanaf het allereerste begin. Dat gaat over vergeving. Het gaat over zaligheid. Verlossing. Nou, geen wonder, al het Joodse land komt tot deze man. Er was al 400 jaar geen profeet geweest. En nu, iedereen praat over hem. Dit, dat moet een profeet zijn, joh. Het kan bijna niet anders. Hij spreekt met gezag. Hij trekt zich voor niemand wat aan. Zo deden de profeten het toch ook? Zo zegt de Heer. Wat u ook denkt. Nee, zo spreekt de Heer. Het Joodse land kwam bij hem, die van Jeruzalem zelfs, en velen, velen werden gedoopt. Mooi, hè? Gelijk aan het begin, het woord ging uit en de mensen die werden wakker geschud. Er was een antwoord, ze kwamen, ze beleden hun zonde. Dat kan toch?
Soms hebben we te veel de neiging, ja.
Ja, dat is iets, dat is moeilijk. Ja, hoe moet dat? Je kunt dat niet zomaar zelf geloven.
Wat staat hier nou? Ze kwamen en ze beleden hun zonde. Dat kunt u toch doen, of heb je geen zonde? Het is toch een van de dingen die we, als we komen tot God en bidden, dan mogen we dat toch doen? Zou God dan geen antwoord geven? Als u vraagt om dat wat hij het liefste doet, zonde vergeven. Maar dat kunt u toch doen? Beleiden, uw zonde. Ja, ik weet gewoon niet wat ik daarmee moet doen. Ik vind het een beetje vreemd. Want zo slecht ben ik niet. U kent me niet, maar ik ben geen crimineel of zoiets. Nee, dat snap ik. Geloof ik. Dat denk ik. Maar als we nog ons met een ander vergelijken of denken dat het alleen maar aan de buitenkant zit. Of dat we nog zo goed zijn. Nou, vraag dan de Heilige Geest. Dat is speciaal de functie van de Heilige Geest. Overtuigen mensen van zonde. Want dat geloven we natuurlijk van onszelf niet. Nee, natuurlijk niet. Maar dan mag u ook hem vragen. Om de Heilige Geest, om dat niet te laten zien. Dan hebt u wat voor de Heer Jezus om te doen. Vergeven. Nou, zo was deze Johannes daarmee bezig dus. Het was echt een profeet, even voor de nadruk nog. Hij had zo'n mantel aan van kamelenhaar. En nou, er staat nog iets over zijn dieet. Die mensen, ja, die waren gewoon een beetje profeet. Ja, dat was een beetje anders dan anders. Eigenlijk een beetje vreemde mensen, ja. Die waren zo met de Heere verbonden, alleen maar zijn vertegenwoordiger. En dat bleek ook gewoon hoe die mensen eruit zagen. Denk maar aan die geschiedenis toen in het Oude Testament als een of andere koning die het wel niet goed weet, maar ja, die wil niet aan God luisteren en die vraagt nog een afgod van, hé, ja, ik ben ziek, word ik nog beter? En die delegatie die gaat op pad naar een andere stad over de grens en komen ze daar iemand tegen die zegt, hé, ga maar terug. Want ik weet het wel wat er gaat gebeuren met jullie koning. Die gaat sterven, zeg het maar. Je hoeft niet op pad te gaan. Je hoeft geen lange reis te maken. Die koning zegt, wat? Hoe zag die eruit? Oh, die. Oh, ja, nee. Dat is de profeet. Ik weet al wie het is. Ga hem halen. Arresteer hem. Gelijk wordt hij herkend. Ja. En hij at sprinkhanen. Komt tegenwoordig ook weer een beetje meer in. En wilde honing. Maar de Heer heeft er voor hem gezorgd hoor, daar kon hij prima van bestaan. Ja. Elia, daar leek hij op. De farizeeën die vroegen ook gelijk, bent u Elia? Waarom? Niet alleen omdat hij er zo uitzag. Maar omdat op de laatste bladzijde van het Oude Testament ook stond dat er een Elia zou komen. Ja, dat doen de Joden nog steeds. Elia komt toch? Elia komt nog een keer. Ieder feest, als het paas is in Israël, dan laten ze altijd een stoel leeg. Ja, Elia kan nog komen. Dat geloven ze. En ze vragen dan Johannes, bent u dan Elia? Hij zegt nee. En dan vragen ze dan de Heer Jezus. Zegt hij, ja, hij was het. Want hij was in de kracht, in de geest van Elia. Dus dan klopt dat toch, snapt u wel. Schrift met schrift vergelijken dan. Worden zoveel dingen gewoon duidelijk. Die zijn niet zo moeilijk. Ja, hij was niet Elia zelf. Maar hij kwam in de geest en kracht van Elia. Precies zoals Malachi ook had gezegd. En dan, ja, gelijk valt de aandacht niet meer op Johannes de Doper, maar op de Heer Jezus. Want Johannes de Doper die gaat over de Heer Jezus praten. En wat is dan het ene wat hij dan, in dit stukje, waar we ons even op richten, wat hij dan van hem zegt? Hij zegt, ja, na mij komt iemand die sterker is dan ik. Vindt u dat niet een vreemd woord? Om nou, als je aan de Heer Jezus denkt, om dan te denken, de Heer Jezus, die was goddelijk. Die was groot, majesteitelijk, glorieus. Die was heilig, heilig, heilig. Nee. Wat zegt Johannes? De Heer Jezus, die komt naar hem. Oh, als ik aan hem denk, ben ik niks waard. Ik zou er niet eens zijn schoenveter los willen durven te maken. Want hij, die is... Wat zegt hij dan van de Heer Jezus? Die is sterk. Is dat nou het eerste wat bij je boven komt als je aan de Heer Jezus denkt? Die was sterk. Dat zei ik al, hè. Moet u even onthouden dat die Romeinen, die denken daar vaak aan. Kracht, macht, legermacht, overwinnen, sterk zijn, spieballen. En dan zegt Johannes, ja, die na mij komt, die is pas sterk. Te midden van zo'n situatie daar in die catacombe, vergeet het niet, hè. Die zogenaamde zwakke, zielige mensen daar zo. Maar nee, zij kennen iemand. Die is sterk. Mooi, hè? Dat Johannes dat zegt. Die na mij komt, die is sterk. En wat zal... Want ja, Marcus heeft het opgeschreven. En Petrus, die heeft erover gepreekt. Wat zullen die daar ook door getroost zijn, of niet? Zeker die Jezus was ook groot en heilig en goddelijk, natuurlijk. Maar wat zullen die er ook van getroost zijn? Die is sterk. En ik ben zwak. Marcus, ja. Ik was niet zo'n sterke vent, helemaal niet. Ik was bang, ik ben weggelopen. En Petrus, ik ben niet zo sterk. Ik was bang. Ik was weggelopen toen ze de Jezus arresteerde. En ik had nog wel zo'n grote mond. Zo van, Heer Jezus, wees je maar niet bang hoor. Als ze aan u komen, dan komen ze aan mij. Ik sla ze allemaal. Wees maar niet bang, dit zal u niet gebeuren. Nou ja, misschien die andere discipelen. Nou ja, goed, die zijn misschien een beetje bang uitgevallen. Maar ik niet. Als zouden ze allemaal wegrennen, ik niet. Ik geef mijn leven voor u. Nou, Petrus. Ja. Oh, prachtig. Gelijk aan het begin van het evangelie. Petrus heeft dat benadrukt. Marcus mag het opschrijven. Die heeft het benadrukt. En Johannes. Oh, die kop. Ik ben zwak. Zoveel zwakheid in mijn leven nog. Soms word je zo moedeloos van. Ik zou ook wel willen dat ik wil zeggen, ik ben steeds sterker geworden. Maar nee, ik moet het nog steeds hebben van iemand die sterk is. Ik niet. Ik ben zwak. Ik ben gevallen. Ik heb gefaald. Ik moet altijd nog mijn zonde belijden. Het is niet dat gelukkig nou al jaren achter de rug is. Dat ik het Onze Vader opzeg in die regel van vergeef mij mijn schulden. Dat ik die over kan slaan, die regel. Nee. Het dagelijkse gebed. Komt nog steeds die regel, Heere. Vergeef het mij. Ik ben zo zwak. Vergeef me. Maar u, Heer Jezus. Oh, je gaat niet over die spiebal hebben natuurlijk. Maar oh, ik heb iemand nodig die sterk. Want ik ben zo zwak. Ik ben het niet waard. Maar ik moet het van hem hebben. Schitterend, hè? Schitterend. Niet verdiend. En toch gekregen. Dat is nou genade. Van zo iemand moeten we hebben. Dan zouden we toch, ja, niet in eigen kracht, maar dan kunnen we toch het lijden door. Dan komen we toch met verlangen en honger weer stiekem als niemand kijkt naar die catacombe. Dat gebeurt in veel landen zo. Dat we hier zo met zoveel mensen zo lekker rustig, prachtig in een fijne bank met kussentjes erop en zo, dat we hier samenkomen. Eigenlijk zie je dat nergens in de Bijbel. Zo'n situatie. Het is vaak moeilijk. Woestijn. Zorgen. Tegenstand. Maar we verwachten het van hem. Gelukkig, ondanks al die machten op aarde, ondanks al die tegenstand, en ik kan er niet tegenop. En hij is sterk en ik verwacht het
van hem die sterker is dan ik, gelukkig maar. Amen. We gaan zingen Psalm 72, vers 7. Noodruftige zal hij verschonen, aan armen uitgena zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gehaal, zijn geweld en list bestrijden. Al gaat het nog zo hoog, hun bloed, hun tranen, hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. Het zevende vers dus van Psalm 72, noodruftigen zal hij verschonen. Laten we samen eindigen. Heere grote God, dank u wel dat u ons ook dit boekje, dit evangelie hebt gegeven. In zo'n moeilijke tijd. En dat dit licht van uw woord daar in die donkere catacomben zo helder heeft geschenen. En dat uw woord het toch gewonnen heeft. Omdat we geloven in u die alle macht heeft in hemel en op aarde. Heere, dat we in alle omstandigheden van dit leven, dat we dat mogen zien. Dat u groot bent en sterker dan alle aardse machten. En ook sterker dan ik. Sterker dan wij zelf, Heere. U weet, gelukkig maar, dat u dat zelf ook zegt. U weet hoe zwak van moed en klein we zijn van kracht. Maar u bent sterker. Heere, dank u wel dat u zo goed bij ons past. Mogen we opnieuw een voornemen hebben om dicht met u te wandelen. En om te komen, iedere keer weer. En belijden onze zonden. Omdat dat aangeeft dat we weten van onszelf. En tot u komen dat we weten wie u bent. En dat u als geen ander de zonde kan vergeven. Heere, open onze ogen voor deze dingen. Als we nog zo vol zijn met zoveel andere dingen en van deze wereld. En dat soms deze dingen helemaal niet schijnen te landen. Maak ons vol, Heere, van de dingen van u. De dingen die er echt toe doen. En niet met alleen maar wat voor ogen is. Want de dingen die voor ogen zijn, zijn tijdelijk. Die gaan vergaan. Daar hebben we straks niks meer aan als ons erge dingen overkomen. Of als we gaan sterven. Heere, zegen ons. Ons leven lang vol mogen zijn. En hem aanprijzen en getuigen van hem. Omdat we hem zelf ook mogen kennen. Hij die sterker is dan ik. Ik ben het niet waardig, maar ja,
niet verdiend, toch gekregen. Maak ons zo vol van uw geest om door dit leven, door deze woestijn heen te kunnen gaan. Geef dat, Heer, ook overal op deze aarde, waar mensen niet zo kunnen samenkomen zoals hier. Dat we het ook nooit gewoon zullen vinden dat dit nog kan. Maar dat we, zolang het er is, met dankbaarheid en verwondering mogen gebruiken de middelen die u nu hier nog wel geeft. En in andere omstandigheden, dat u genoeg bent. Omdat u alles bent. Zegen ons, Heer, geef ons kracht om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 22, vers 14. Eerlang gedenkt hier aan het wereld rond. Haast wendt het zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wildste volken vond, zal God ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. Want hij regeert en hij zal zijn almacht tonen. En wat er verder staat. Dus 14. Eerlang gedenkt hier aan het wereld rond. Laten we eindigen met de bede om zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijken. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle eer. Amen.